Marcus hoofdstuk 11. Marcus hoofdstuk 11, vers 11 tot en met 26 willen we met elkaar lezen en doornemen. En hij kwam te Jeruzalem in de tempel en nadat hij rondom alles overzien had, vertrok hij, toen het reeds laat op de dag was, naar Bethanië met de 12. En de volgende dag, toen zij van Bethanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van het was de tijd niet voor de vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En ze kwamen te Jeruzalem en hij ging de tempel binnen en begon hen die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven en de tafels der wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij leerde en sprak tot hen, staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten hoe zij hem zouden kunnen ombrengen. Want ze waren bevreesd voor hem, omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer. En toen het laat werd, gingen zij de stad uit naar buiten. En toen zij 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat hij van de wortel af verdord was. En Petrus herinnerde het zich en zeide tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof, het zal u geschieden. En wanneer hij staat te bidden, vergeet wat gij tegen u mocht hebben, dat uw vader in de hemel uw overtreding. Tot zover dit stukje. Het begint met de woorden, en hij kwam te Jeruzalem in de tempel. De Jezus die kwam in de tempel. Nou, voorafgaand hebben we dat stukje van de intocht in Jeruzalem. We hebben daar de vorige keer ook gezien dat ze een ezeltje gevraagd hebben. En dat de Jezus zegt dat als ze het ezeltje gebruikt hebben, dan zullen ze het ook terugbrengen. Nou, ik denk dat toen de Jezus in Jeruzalem in de tempel kwam, dat ze allereerst weer een paar discipelen terugzonden met het ezeltje, zo van voor het bijvoorbeeld een evangelie, zoals het Johannes-evangelie, erbij te leggen. En dan zult u gaan ontdekken dat er toch een heel stukje aan vooraf ging. Dat er toch wel heel wat aan vooraf gaat. Nou, misschien een paar teksten. Als u kijkt in Johannes hoofdstuk 7. In Johannes hoofdstuk 7, dan zien we. Johannes hoofdstuk 7, vers 1. Daar staat, en daarna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest der loofhutten nabij. En als u iets verder kijkt, dan zie je in vers 14, doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel. Dus dan zien we dat de Heer Jezus tijdens het loofhuttenfeest al in de tempel was. En weet u, heeft u enig idee wanneer dat het loofhuttenfeest zo ongeveer op de Nederlandse kalender gevierd wordt in Israël? Oktober, hè? Dat betekent dat de Heer Jezus al in oktober in Jeruzalem was. Nou, er staat op een gegeven moment in vers 37, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus zeggende, wie dorst heeft, hij komen tot mij. Dus die Jezus is tijdens het Loofhuttenfeest in de tempel geweest. Iets verderop, in hoofdstuk 8, wordt de blindgeborene genezen. En dan zegt er Jezus ook in dat stukje, ik ben het licht der wereld. Nadat het Loofhuttenfeest gevierd wordt, worden de grote kandelaren die op de tempel staan, die wel meer dan 20 meter hoog zijn, die worden weggehaald. En dan zegt er Jezus, maar wie mij volgt zal in het licht blijven. Die werden ontstoken tijdens het Loofhuttenfeest, die grote kandelaren. Dan nog iets verder, in hoofdstuk 10, want dit speelt zich allemaal af in Jeruzalem, hier in Johannes. In hoofdstuk 10, dan lees je op een gegeven moment in vers 22, toen kwam het vernieuwingsfeest in Jeruzalem. Het was winter. Dat betekent, als je die hoofdstukken van Johannes leest, dat er Jezus vanaf oktober tot in de winter gewoon in Jeruzalem en omgeving van Jeruzalem gebleven is. Het vernieuwingsfeest, dat kennen wij als dat feest het Chanukka-feest. En het Chanukka-feest is het lichtfeest. Dat werd gevierd, ook 8 dagen werd dat gevierd, ter gelegenheid van de vernieuwing van de tempel. Misschien weten we er iets van af dat... dan weten jullie misschien, dat werd ook in december gevierd. Op de Joodse kalender de 25e van de maand Kislev. En dan werd het feest gevierd dat Judas de Maccabeer de tempel weer gereinigd heeft. En dat gebeurde 165 voor Christus, omdat Antiochus Epiphanes de tempel ontwijd had door een zeug te offeren op het altaar en daarmee de tempel ontwijd had. Nou, Judas de Maccabeer heeft de tempel weer gereinigd en dat vernieuwingsfeest dat werd gevierd, groots ook in die tijd al en ook vandaag nog, het Chanukka-feest, het lichtfeest. Dus hier zien we dat er Jezus vanaf het Loofhuttenfeest in Jeruzalem verbleven is, of in ieder geval in de omgeving, tot en met in de winter het Chanukka-feest. Het was winter, hebben we net gelezen. Iets verderop kunt u lezen dat er Jezus in Johannes 11 Lazarus opwekt. Lazarus wordt opgewekt en dan staat er ook op een gegeven moment in vers 45, na de opwekking van Lazarus, direct na de opwekking van Lazarus, staat er in Johannes 11, vele der Joden die dan tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had, geloofden in hem. En dan staat er op een gegeven moment dat er meer mensen, dat er meer mensen geloofden omdat Lazarus opgewekt was, dan omdat ze de Jezus gehoord hadden. Dus er kwamen heel veel mensen tot geloof. Ze zochten hem om ook te doden. Kijkt u maar in vers 53 van Johannes 11. Sinds die dag beraadslaagden zij hem om te doden. En dan staat er, Jezus dan bewoog zich niet meer vrij onder de Joden, vers 54, maar vertrok vandaar naar de landstreek dicht bij de woestijn, naar de stad Ephraim, genaamd. En hij bleef daar met zijn discipelen. Dat is een heel belangrijk zinnetje. Hij bleef daar met zijn discipelen. En in een andere evangelie staat, Ephraim was de plaats waar Johannes de Doper doopte. In de Jordaanvallei. Vanaf de winter, vanaf het Chanukka-feest, bleef de heer Jezus daar in Ephraim, in de Jordaanvallei. Buiten het gezicht van de Farizeeën en de Sadduceeën. En hij heeft daar, je zou eigenlijk kunnen zeggen, overwinterd. De Jezus is daar gebleven totdat het paasfeest aanbrak. En dat staat in vers 55 van Johannes 11. Nu was het paascha der Joden nabij. En dan zien we op een gegeven moment dat de Joden zich afvroegen, zou die komen op het paasfeest? En toen is de Jezus naar het paasfeest gegaan. Dus de inleiding van dat Jezus nu de tempel in kwam voor het paasfeest, was dus dat hij al in Jeruzalem was vanaf het Loofhuttenfeest. Daarna het vernieuwingsfeest. Toen heeft de Jezus zich teruggetrokken. En nu gaat de Jezus weer op naar Jeruzalem. Dus in die tijd is hij ook helemaal niet meer in Galilea geweest. Hij is daar in die buurt gebleven. En dit is het derde feest, dat Pascha, waar de Jezus optrekt naar Jeruzalem om daar ook als paaslam uiteindelijk geslacht te worden. Nou, we hebben de vorige keer gezien, dan gaat de Jezus vanuit Bethanië met een ezeltje nederig naar Jeruzalem. En dan zie je in het 11e vers, als we weer even teruggaan naar Marcus, dat de Jezus in Marcus 11 vers 11 in Jeruzalem komt en in de tempel komt. En dan staat er iets heel wonderlijks. Want dan staat er in vers 11, en nadat hij rondom alles overzien had, ging hij weer weg. Gek, hè? De Jezus komt in de tempel, die bekijkt het een beetje, die ziet wat er gebeurt, hij doet niks, hij leert niks, en dan gaat hij weg. Hij gaat weer terug. Wat gaat hij doen? Misschien wel goed om eens af te vragen, wat ging de Jezus doen? Nou, hij ging weer terug naar Bethanië en dan staat er in vers 12, de volgende dag gingen ze uit Bethanië weer terug naar de tempel. En wat staat er dan in vers 12? En het is maar een heel klein rukkie. Ze vertrokken uit Bethanië en ze waren nog niet in Jeruzalem of de Jezus kreeg honger. Denk ik, nou, dan heb je zeker niet ontbeten. Ben je met een lege maag op stap gegaan. Nou, dat was helemaal niet nodig. Want hij werd altijd in Bethanië gastvrij ontvangen. Door Lazarus, door Maria en Martha. Die zal echt wel de tafels bediend hebben, maar de Jezus die ging met een lege maag op stap. Wat zou er gebeurd zijn? Waarom zou de Jezus met een lege maag op stap gegaan zijn? Waarom zou hij hongerig geweest zijn? Wat zou die nacht gedaan hebben? Ik denk dat hij een nacht van gebed gehad heeft door alles wat hij gezien had in die tempel. Hij kwam in die tempel, hij zag waar ze mee bezig waren en hij deed niks. Hij ging alleen maar naar zijn vader om te bidden. Hij bracht het bij zijn vader. De andere evangeliën, die vertellen het net ietsjes anders. Die vertellen dat de Jezus na de intocht in Jeruzalem in de tempel kwam en gelijk de boel op stel te zetten. Maar hier zie je dat Marcus toch daar iets inbouwt en zegt dat de Jezus pas de volgende dag, na een nacht van gebed waarschijnlijk en vasten, de boel aanpakt in de tempel. Nou, daar vind ik wel een hele grote, belangrijke les in zitten. Want is het vaak zo dat als wij dingen zien, dat we er gelijk boem bovenop springen. En we hebben gelijk ons woord al wel klaar. We hebben gelijk ons wederwoord wel. We zijn misschien gelijk wel vertorend of we staan gelijk in ons recht. Maar wat deed de Jezus? Die trok zich terug. Die legde het voor aan zijn vader. En ik denk dat zijn vader hem de vrijmoedigheid... En de Jezus zei heel duidelijk, ik doe alleen dat wat de vader wil dat ik zal doen. Hij ging terug naar zijn vader. En vanuit zijn relatie met zijn vader ging hij de volgende dag naar Jeruzalem en hij wist toen heel goed wat hij moest doen. Vanuit zijn relatie met zijn vader. Nou, en dan komt de Jezus onderweg die vijgenboom tegen. Nou, die vijgenboom die staat al langs de kant van de weg en die vijgenboom die valt op. Ik heb gelezen daarover, normaal gesproken is het zo dat een vijgenboom in Israël pas in het blad schiet, zo ongeveer rond Pasen. Na Pasen eigenlijk meestal. En deze vijgenboom stond al keurig netjes in volle pracht. Met bladeren en al. En de Jezus die ging naar die vijgenboom in de verwachting, nou, dan zullen er misschien ook wel wat vrucht aan zitten. Maar dan staat hij zo snikky daarachter in vers 13. Maar hij vond er niets aan dan bladeren, want het was de tijd voor vijgen nog niet. Nou, dan denk je, waarom gaat de Jezus nou zoeken, terwijl het nog helemaal niet de tijd voor de vijgen is? U zou het ook niet gaan doen als je door de Betuwe gaat fietsen, dat je in een boom gaat. Dan ga je ook niet appeltjes zoeken aan die bomen als je vroeg in het voorjaar daar fietst, want die zitten er nog niet aan. Of wel? Nou, misschien is het goed om daar iets over, misschien iets meer over te weten te komen over een vijgenboom. Het komt wel eens voor dat je aan het kale hout al wel vijgen vindt bij een vijgenboom. Ze hebben zich zelfs al voor de winter ontwikkeld. En die gewoon overwinterd hebben. En nu door de hele vroege voorjaarszon al eetbaar zijn. We noemen dat, en dat is bekend in Israël, dat zijn de voorvijgen, de vooroogsten. De allervroegste vijgen, die zitten er wel aan. Het zijn hele kleine vruchtjes, niet sappig, maar ze zitten er soms wel aan. Dus dat er Jezus hier naar die voorvijgen zoekt, dat is helemaal niet vreemd. In juni krijg je de vroege vijgen. Vroege vijgen die zijn eigenlijk het lekkerst. Die zijn het meest sappig, maar die zijn nog maar klein. En dan in augustus heb je de late vijgen. En daar is het eigenlijk meestal om te doen. De late vijgen die zijn wat groter. Die zijn niet zo sappig als die vijgen uit juni, maar die zijn heel voedzaam. En die worden het meest gewonnen. En daar gaat het eigenlijk meestal om, die late vijgen. Maar je hebt dus voorvijgen, die zijn er al in maart. Je hebt de vroege vijgen in juni en je hebt de late vijgen. En ook de oogst daarbij. Nou, de Jezus die zocht naar deze vijgen, maar hij vond ze niet. Nou, dit is een beeld van de Jezus die zocht naar vrucht onder het volk van Israël. En de vijgenboom stond er prachtig bij, maar het waren maar allemaal bladeren. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is vroomheid. Uiterlijke vroomheid, zonder vrucht. Nou, en de Jezus die constateert dat, die uiterlijke vroomheid, toch eigenlijk wel heel mooi dat hij staat, hij werd hongerig. Dat betekent, de Jezus verlangde er zo naar. De Heer Jezus verlangt naar vrucht. En hij vond ze niet. Soms zegt men wel eens van, ja, maar waar staat dat nou? Dat Israël echt de vijgenboom is. Want ze hebben het wel vaak over de vijgenboom. Maar waar kun je het nou in de Bijbel vinden? Dat Israël echt vergeleken wordt met Israël is de vijgenboom. Nou, ik denk dat je dan wat meer moet kijken naar de samenhang uit verschillende Bijbelteksten. Ik zal nu één Bijbelstukje lezen. En dat staat in Lucas hoofdstuk 13. Lucas 13, vers 6. Daar staat en hij sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, het is nu al 3 jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om. Waarom zou u de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zei tot hem, Heer, laat hem nog dit jaar staan. Ik zal er eerst nog eens omheen graven en een mes bijbrengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet gij hem omhakken. Nou, een paar dingetjes daarover. Het is heel vreemd dat hier een vijgenboom niet zomaar langs de weg staat, maar in een wijngaard staat. Met ons opgemerkt dat het hier staat, deze vijgenboom staat in de wijngaard. Nou, ik dacht dat in een wijngaard alleen maar wijnplanten stonden. Nee, in de wijngaard. En een wijngaard was een afgesloten perceel met een muur eromheen. Het is bekend als vanuit het Jodendom, als er een vijgenboom in de wijngaard staat, dan is de opbrengst van die vijgen voor de tempel. Dan is het voor de Heer. Kijk, als een vijgenboom langs de weg staat, dan mag iedereen ervan eten. Als een vijgenboom in een vijgenboomgaard staat, dan is het voor de boer. Maar als een wijngaard in de, of een vijgenboom in de wijngaard staat, dan is de opbrengst voor de tempel, voor de Heer. Dat is het eerste wat heel bijzonder is aan deze gelijkenis. Tweede, er wordt 3 jaar gezocht naar vrucht. Hoe lang heeft er Jezus onder het Joodse volk naar vrucht gezocht? 3 jaar. En hier zien we ook dat de vijgenboom onder het oordeel van God komt. En omgehakt wordt. Of niet? Nou, dat is juist ook heel bijzonder. Want er staat in vers 9 dat de mest omheen gespitst zal worden en nog een jaartje afgewacht wordt. En dat het maar anders moet, ga je hem omhakken. En dan heb ik er een grote vraagteken achter gezet en dan denk ik, hoe zou het nou aflopen? En dat is ook weer een van de schriftgedeelten die heel bewust met een open einde eindigen. Net zoals het boek Jona ook met een open eind eindigt. Het volk Israël, heel veel mensen denken, ja, het is voorbij met Israël en punt uit. Maar voor Israël is het nog steeds een open eind. Want we weten dat God straks de draad met Israël weer oppakt. Nou, en hier zie je dus heel duidelijk dat beeld met Israël en de vijgenboom. Wat ook heel belangrijk is, de vijgenboom wordt omgehakt. Wat blijft er dan achter? De wortel. We hebben net gelezen in Marcus, de vijgenboom verdorde vanaf de wortel. Wat blijft er dan over? Wortel. Er staat in Jesaja, in Jesaja 6, dat Jesaja geroepen wordt om onder het volk van Israël te werken, te preken, te profeteren. Maar dan zegt de Heer al van tevoren, ze zullen horen. Ze hebben oren, maar ze zullen niet horen. Ze hebben ogen, maar zullen niet zien. Ze hebben een hart, maar dat hart, dat is vet geworden. En dan staat er in vers 10, maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn oren dichtkleven. Ogen dichtkleven. Opdat het niet horen, opdat het niet verstaan, opdat het niet zie en opdat ze zich niet bekeren. Nou, dan zou je toch zomaar als Jesaja naar zo'n volk toegezonden worden. Dit is precies hetgeen wat Paulus ook genoemd heeft toen hij zei, en nou hou ik op met Israël. In Handelingen 28, daar eindigt Paulus' werk onder de Joden. En dan zegt hij, van nu af aan ga ik naar de heidenen. En dan gebruikt hij ook dit vers. En wat staat er dan in vers 12, het laatste stukje? Vers 12 van Jesaja 6, het laatste stukje. Evenals van een terebint en een eik, na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. De boom is al omgehakt, de boom is al verdord, maar er blijft nog een tronk achter. En die tronk wordt genoemd in Jesaja 11, vers 1. En ook bijvoorbeeld in Openbaring 22, daar wordt diezelfde tronk, die wortel ook genoemd. Maar in Jesaja 11, vers 1 staat, en er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Izzy. Wat mooi, hè? Nou, dat is eigenlijk zo prachtig, zoals hier de Heer Jezus deze vijgenboom wel vervloekt, maar dat er eens een moment komt dat die wortel weer uit gaat lopen. En wat zegt de Heer Jezus? Als we het nou even compleet willen maken in Matteüs 24. En Matteüs 24, dat gedeelte wat hier staat, dat spreekt de Heer Jezus op dezelfde dag nog uit. Want in hoofdstuk 22 van Matteüs kun je lezen hoe de Heer Jezus de vijgenboom vervloekt. Dan is het allemaal nog dezelfde dag waarop de Heer Jezus in vers 32 zegt. Matteüs 24 vers 32. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij eraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles is geschied. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Hier zegt de Jezus heel duidelijk op diezelfde dag nog, maar het wonder gaat gebeuren. We hebben gezien die vijgenboom die wordt verdord. U kent het beeld misschien wel uit Ezechiël 37. Daar wordt Israël vergeleken met dorre doodsbeenderen. Nou, die vijgenboom die gaat weer uitlopen. Die dorre doodsbeenderen die worden weer levend. En dat is het grote wonder wat er met Israël gaat gebeuren. Hoe vreselijk Israël ook de boel verprutst heeft. En hoe ze de tempel ook geschonden hebben. Dan kun je nog zo vaak een vernieuwingsfeest hebben, maar op deze manier verontreinig je de tempel weer opnieuw. Maar dan doe je het zelf. Vandaar dat er Jezus dan de tempel inkomt. Als we dan even verder gaan nog. Dan komt er Jezus in de tempel. In Marcus 11. En dan staat er in vers 15. Hij ging de tempel binnen en begon hen die in de tempel verkochten en kochten uit te drijven. En de tafels der wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. Zo van een soort transitoverkeer door die tempel heen. De Heer zei, nee, dat is niet de bedoeling van de tempel. Het is ook heel interessant om te zien dat de tempelreiniging in het Johannesevangelie al helemaal in Johannes 2 staat. Misschien wel eens ontdekt. Dat is de eerste keer dat er Jezus in de tempel komt. Het lijkt er wel op dat dit een tweede keer gebeurt. Of dat Johannes die tempelreiniging helemaal naar voren geschoven heeft. Maar het lijkt erop dat dit een tweede keer voorkomt. En dat de Jezus het al een keer gedaan had. Johannes 2. De Jezus die komt die tempel binnen en in Johannes 2 zegt de Jezus, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En dan zegt de Jezus ook, breek deze tempel af. Dat staat dan in Johannes 2. En ik zal hem binnen 3 dagen doen herstellen. En dan zegt er Jezus, en dan zeggen de discipelen later, dit zei hij van de tempel van zijn lichaam. Dat zijn de dingen die daar omheen gebeuren. Die tempel, die bestaat uit een heel groot stuk, dat was de voorhof. En in die voorhof, daar mochten ook de heidenen komen om God te aanbidden. In het heilige natuurlijk niet, in de heilige der heiligen ook niet. Maar in de voorhof der heidenen, daar mochten ze gewoon komen. En daar zochten de heidenen, die zich tot het jodendom bekeerd hadden, of die God zochten, die zochten in de voorhof stilte. Een mogelijkheid om God te zoeken, om te aanbidden, om te bidden. Maar wat gebeurde er in die voorhof? Dat was 1 marktkraam. Ze hadden die voorhof omgedoopt in een groot handelscentrum. Waar het heidens geld gewisseld werd in joods geld, in de sikkel. Waarmee het hoofdgeld betaald mocht worden, alleen maar in dat soort geld. Waar offerdieren verhandeld werden. En waar, het rabbinaat heeft dat ook later opgeschreven, waar de hoge priester Annas... zich mee verrijkt heeft. De hoge priesterlijke families, die verrijkten zich met de handel die gedreven werd in de voorhof. De voorhof die bedoeld was met name als een plek waar een soort gebedshuis voor alle volken. Vandaar dat er Jezus op een gegeven moment zegt, dit huis moet een gebedshuis worden voor alle volken en jullie maken er een rovershol van. En dan zien we hoe de tafels van de wisselaars omkeert en de duivenmanden omkeert. En daar, ja, dat heel duidelijk zegt, jullie maken het tot een rovershol. De tempel Word een plek waar iedereen voor zichzelf draaft. En waar het allemaal om jezelf gaat. En dat is een groot gevaar, ook voor de gemeente. Dat de gemeente niet een plek is waar we alleen maar samenkomen om zelf het fijn te hebben. Dat we niet naar de gemeente gaan met, wat kan ik nu weer ontvangen? Je hoort het zo vaak, hè, dat je, ja, afgelopen zondagmorgen hoorde ik dat dan nog weer. Dat mag ook wel, sprak ik in Vrooms Hoop. En dan kwam er iemand langs en zei, nou, we kunnen er van de week weer tegenaan. Ik zei, nou, natuurlijk is dat fijn. We kunnen er weer tegenaan. We gaan 6 dagen per week naar de bakker om ons brood te halen. En 1 dag in de week gaan we naar de kerk om ons geestelijk brood te halen. En dat is het dan. Als dat alleen de kerk is om alleen maar te halen. Nou, dan maak je er ook een beetje een roversol van. Dan gaat het alleen maar om onszelf. En als we dan ook nog helemaal geen zicht hebben op die heidenen die buiten staan. De gemeente, de tempel van God, want dat zijn we als tempel, moet een gebedshuis worden voor alle volkeren. En laten we daar goed over nadenken, vooral de komende tijd. Dat we als gemeente niet alleen naar onszelf kijken, onszelf verrijken ook met geestelijke rijkdommen, maar dat we ook uitdelers zijn en dat we ook anderen willen winnen met het evangelie. Nog een laatste opmerking. Dan zien de apostelen op een gegeven moment dat deze boom verdord is. En dan zijn ze helemaal versteld. Ze staan er versteld van, helemaal verbaasd. Hij is nog verdord ook. De Heer Jezus heeft gewoon tegen die boom gesproken. En nou zie je dat alle blaadjes hangen. En dan staat er inderdaad, hij is niet van het topje naar beneden verdord. Zoals het meestal gebeurt. Maar van beneden naar boven is hij verdord. Helemaal tegen de natuur in. En dan zegt er Jezus heel mooi in dat 22e vers. En Jezus antwoordde en zei tot hem, hebt geloof in God. Hebt geloof in God. Hier staat eigenlijk alles. Hebt geloof in God. Dat je jezelf in alles mag overgeven aan God. Hebt geloof in God. Niet in jezelf, maar in God. God de Almachtige. En als je dat doet, dan kan God zulke grote dingen door jouw leven heen doen. Ja, de Heer Jezus heeft over bergen verzet. Hè? Zeg maar tegen die berg, ga daarheen. Het zou toch wel een beetje vreemd worden hier als ik op een gegeven moment tegen de ene S hier in Enschede zou zeggen, er is maar 1 S daar in Usselo, ga maar eens even naar Losser toe. En dan zou er een hele grote warboel natuurlijk komen. Maar, ja, inderdaad. Maar Paulus, die heeft het in de Korinthebrief over, al zou ik zoveel geloof hebben dat ik bergen zou verzetten. U kent dat stukje wel uit, 1 Korinther 13. Maar had de liefde niet, het betekent niks. Er is nog iets wat verder gaat. Heb geloof in God. Geef je over aan God. Laat hem besturen, waken. Laat hem je leven leiden. En dan zegt er Jezus dat we niet bergen van geloof moeten hebben, maar zo klein als een mosterdzaadje. Dat de Heer dan grote dingen gaat doen, ook door ons leven heen. Denk niet te klein over God. Wij proberen God een beetje zo in die maat te passen, dat het ook een beetje binnen onze hersens past. Maar denk niet te klein over God. God die wil grote dingen ook door ons leven heen doen. Maar het begint wel met, heb geloof in God. En vertrouw hem de grote dingen toe in jouw leven.